woont in mij. Jezus woont in mij. Ik ben dan blij. Heel blij. Ja, we gaan eens proberen. Kan ik de toon horen, Bernard? Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje. Een vlindertje. Om alles te weten, Heer, dat u een kindervriend bent. En ik bid ook aan de kinderen om echt te leren wat het is u te kennen en dat u ook hen wil helpen om te helpen hen ook die zondags voor leven, dat ze het goed kunnen doen. Dat bid ik in Jezus' naam. Jullie mogen naar de zondag.
Dat is een beetje hoog. Ben niet zo hoog. Ben hoog, maar niet zo hoog. Was, vernieuw ons denken, open ons hart, zodat we uw stem kunnen horen. En dat is de bedoeling eigenlijk van een preek, van Gods woord, om ons denken te vernieuwen. Dat we veranderen in ons denken, dat we beginnen de wereld anders te beginnen, ja, dingen te verstaan op een nieuwe manier, op Gods manier. Dus laten we komen deze morgen met een open hart. En ook een open verstand om te horen en te begrijpen wat God wil zeggen deze morgen tot ons. We beginnen een nieuwe reeks van preken over de bergreden. En toen ik was aan het voorbereiden voor de preek van morgen, moest ik het volgende lezen. De bergreden is wel bekend, alhoewel waarschijnlijk niet volledig begrepen. Maar wordt zeker niet genoeg gehoorzaamd. Dat is geschreven door John Stott, de bekende Britse theoloog. En ik wil beginnen eerst met een soort inleiding over de bergrede. Wat is de bergrede? Zoals John Stott zegt, het is bekend. We weten dat in Matthäus hoofdstuk 5 tot 7 is er een verzameling van Jezus zijn onderwijs, die eigenlijk samen hangt en die een thema heeft. En wat is dat thema? Jezus heeft het over in de bergrede. Wat betekent het om christen te zijn? Hoe ziet dat eruit om hem te volgen? Het wordt ook soms beschreven als de ethiek of de normen en waarden van het koninkrijk van God. En dat was Jezus zijn primaire boodschap. De koninkrijk van God is aangekomen. Aan de bergrede, in de bergrede, legt Jezus uit hoe een mens behoort tot het koninkrijk van God. En hoe dat het eruit ziet, die persoon. Hoe die persoon zal zich gedragen in het koninkrijk van God. We gaan even samen de inleiding tot de bergrede lezen. En dat vinden we terug in Matteüs hoofdstuk 5, vers 1 en 2. Matteüs 5, vers 1 en 2. Toen Jezus de menigte zag, hing hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei. Dat is eigenlijk het begin van de bergrede. En misschien heb je opgemerkt dat Matteüs, de schrijver, is nogal gedetailleerd of zorgvuldig in zijn beschrijving. En hij zegt, Jezus gaat de berg op. Hij zit neer. Hij neemt zijn discipelen bij hem. Hij opent zijn mond en hij begint te vertellen. Hij begint te onderwijzen. Matteüs wil hier zeggen, kijk, luister, er gebeurt iets belangrijks. Jezus zal iets heel belangrijks nu vertellen. Dus luister. Maar het is meer dan dat. Hij noemt dat Jezus gaat een berg op. En dat is ook met opzet dat Matteüs dit noemt, deze detail. Omdat het moet zijn lezers, het moet ons doen denken aan Mozes, die de berg opging om de wet van God te ontvangen. Dus eigenlijk wat er hier gebeurt is, Jezus wordt voorgesteld als gelijk aan Mozes. Als een soort wetgever. Iemand die Gods wet zal geven. En dat helpt ons dan ook te begrijpen wat de inhoud, wat de bedoeling is van de bergrede. Om de wet van het koninkrijk van God uit te leggen en door te geven. Maar zoals John Stott schrijft, is het ook een moeilijke passage, of een moeilijke tekst, de bergrede. Het is moeilijk omdat het gaat om discipelschap. Het gaat om Jezus volgen. Het gaat meestal om een manier van leven dat tegenin de waarden en normen van onze samenleving gaat. Vandaar dat het ook een moeilijke boodschap is. En het is een uitdaging voor ons om te kiezen om te leven niet volgens de normen en waarden van deze wereld of van onze samenleving of van de mensen die wij regelmatig mee contact komen, maar te leven met de waarden en normen van het koninkrijk van God. Dat is wat het betekent om discipel te zijn, om Jezus te volgen. Dus het is eigenlijk mijn wens, mijn gebed, dat als we samen in het najaar door de bergrede gaan, dat we meer en meer op Jezus gaan gelijken. Dat we meer en meer een discipel worden van hem. Niet alleen in ons denken, dat we vernieuwd worden in ons denken, maar ook dat dit praktisch wordt. Dat we veranderd zijn in ons gedrag. In onze woorden, in onze reacties, in onze manier van omgaan met andere mensen. En dat we leven in overeenstemming met het evangelie, met het koninkrijk van God, in plaats van met de tijdsgeest van deze wereld nu. Dat vanwege de inleiding. Nu, we gaan samen de eerste passage bekijken in onze reeks. En we beginnen eigenlijk met vers 17 tot 20 van hoofdstuk 5. Matteüs 5, 17 tot 20. En ik lees even voor uit de herziene Statenvertaling. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze zo doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Af en toe wordt er gezegd dat christenen zijn saaie mensen. Dat ze ouderwets zijn, puriteins. En misschien is er een beetje gelijk. Want ik vermoed dat in deze opvatting is er eigenlijk een beetje van een reactie tegen het wetticisme. En het wetticisme, dat is het christelijk geloof gereduceerd tot een lijst van regels. En het andere extreem van het wetticisme noem ik liberalisme. Wat wil zeggen, eigenlijk geen regels zijn nodig. En ik denk dat helaas de kerk in het Westen zeker heeft een beetje de tijdsgeest gevolgd daarin en in die richting gegaan van ja, wetten die zijn niet meer zo nodig. En ik heb het niet eigenlijk hier over doctrine, liberale doctrine, maar ik heb het over ons denken. Het denken van de wereld is het volgende. Je bent je eigen baas. Jij mag doen wat je wilt, zolang je geen anderen pijn doet. Dat is de heersende denken van onze maatschappij vandaag. En dat is het liberalisme. Er zijn geen plaats voor regels. Niemand mag je zeggen wat je moet of niet mag doen. En ik denk dat dat een beetje is doordrongen in de kerk vandaag. Maar ook op een persoonlijk vlak. Wij hebben als mensen de neiging tot één van deze twee extremen. Of we leggen de nadruk te veel op wetten, of we gaan mee in het denken van de wereld. En ons doel, ons hoogste doel in ons leven, is ons eigen geluk. Maar een authentieke christelijke geloofsbeleving zal deze twee extremen van wetticisme en liberalisme vermijden. En zal een evenwicht vinden tussen wet en genade. En eigenlijk zullen we zien dat wet en genade, die twee dingen, zijn niet tegenstrijdig. Ze staan niet tegenover elkaar, maar dat is voor later. Het thema van onze passage is duidelijk, en boven staat er ook in de titel Jezus en de wet. Dus het gaat over de verhouding tussen Jezus en de wet. Maar wat is de wet? Wat bedoelt Jezus daarmee? Want in vers 17 heeft Jezus het over de wet of de profeten. En eigenlijk zijn dat twee categorieën van de Hebreeuwse Bijbel. De Hebreeuwse Bijbel, onze Oude Testament, wordt verdeeld in drie stukken. De eerste is de wet, de eerste vijf boeken, hetzelfde als bij ons, de vijf boeken van Mozes. De profeten, en daarmee zijn de boeken Koningen, Richteren, Samuel, maar ook de kleine profeten en dan ook nog Jesaja, Jeremia. En dan het laatste gedeelte is de geschriften. En dat is de poëzie, de wijsheidsliteratuur, bijvoorbeeld de psalmen, Job enzovoort. Dus eigenlijk Jezus bedoelt met de wet en de profeten heel het Oude Testament. De geschreven openbaring van God. En hij zegt, Jezus, dat hij niet gekomen is om het Oude Testament af te schaffen. Waarom zou hij dat moeten zeggen? Well, het is logisch, denk ik, dat hij was beschuldigd hiervan. Hij werd beschuldigd van een liberaal te zijn. Van te zeggen dat hij de wet heeft afgeschaffen. En het is misschien een beetje begrijpelijk dat Jezus hiervoor werd beschuldigd. Denk maar aan het feit dat hij samen met zijn discipelen de Sabbatswetten overtrad. Maar meer dan dit, hij gedroeg zich alsof dat hij evenveel, zelfs misschien nog meer autoriteit had dan Mozes. En voor de Joden in Jezus zijn tijd en nog steeds, Mozes was een held, een superhero voor hem. Ze kijken op naar Mozes. En de religieuze leiders, die hadden de verantwoordelijkheid om de wetten van Mozes uit te leggen en ervoor te zorgen dat die werden toegepast in het dagdagelijks leven. En zij voelden zich bedreigd door Jezus. Want Jezus ging rond en hij sprak, het staat geschreven, hij sprak zoals een persoon met autoriteit, met gezag. Iedereen luisterde naar hem. Hij had meer gezag dan de religieuze leiders. Want de religieuze leiders, die spraken alsof hun gezag kwam eigenlijk van het Oude Testament. Zij konden maar uitleggen wat erin staat. Maar Jezus sprak als iemand die de wet gaf. Hij had bijna evenveel autoriteit als Mozes, die Gods wet had gegeven op de berg Sinaï. Maar dan zegt Jezus, om het duidelijk te maken, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar, zegt Jezus, om deze te vervullen. Wat betekent dat, vervullen? We weten allemaal een beetje wat dat betekent, maar eigenlijk gaat het hier over het feit dat Jezus brengt het Oude Testament tot zijn doel, tot zijn einde. Het is niet zoals een glasje water die je gewoon opvult met meer water, alsof dat Jezus louter toevoegt tot het Oude Testament. Het Oude Testament is een half volle glas water en Jezus is dan de rest. Nee, het gaat meer over het feit dat Jezus vervult in de zin van hij brengt het tot het doel, tot het einde van het Oude Testament. Jezus, met de komst van Jezus wordt het oorspronkelijke bedoeling van het Oude Testament aan het licht. Het wordt openbaard, of een diepere betekenis van de wet van het Oude Testament wordt plotseling openbaar. En daarom heeft hij de autoriteit om het Oude Testament uit te leggen, om een diepere interpretatie, een diepere betekenis te geven aan het Oude Testament, omdat hij vervult het Oude Testament. Er zijn drie manieren waarop dat Jezus het Oude Testament heeft vervuld. Eerst, Jezus voltooit de openbaring van God. God heeft dus tot nu toe, had God zich geopenbaard alleen door het geschreven woord, het Oude Testament. Maar dat was maar een gedeeltelijke openbaring. We lezen in het Nieuwe Testament dat Jezus is de volledige openbaring van God. In Colossenzen hoofdstuk 1, waar ja, eigenlijk een loflied, een oude loflied, waarschijnlijk gebruikt in de eerste kerken, in de eerste gemeentes, staat er in vers 15, hij, dat is Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. En dan iets verder in vers 19 lezen we, want het heeft de Vader behaagd dat in hem, in Jezus, heel de volheid wonen zou. Dus Jezus is God in menselijk vorm. Jezus, zijn persoonlijkheid, zijn liefde, zijn karakter, zijn almacht, zijn kennis, dat is allemaal hetzelfde als die van God. Dus Jezus voltooit de openbaring van God. Ten tweede, Jezus vervult de profetieën in het Oude Testament over de komst van de Messias. Het is algemeen kennis dat de Joden waren aan het verwachten dat er een Messias, een redder, zou komen. En in het Oude Testament zijn er verschillende verwijzingen naar de komst van de Messias. En een van de voornaamste doelen van Matthäus, de schrijver van dit evangelie, is hij wil de Joden overtuigen dat Jezus is die Messias. Dat Jezus, de persoon Jezus, die geboren was in Bethlehem, opgegroeid in Nazareth, zoon van Maria, dat hij de Messias, de lang verwachte Messias is. Dus Jezus vervult de profetieën in het Oude Testament. En ten derde, Jezus voldoet aan de morele eisen van de wet. Nu, het Oude Testament is onder andere, bevat onder andere ook wetten. Denk aan de 10 geboden. En de bedoeling van die wetten was dat Israël zich hield aan die wetten. Maar het was niet zoals een handleiding van dit is een goede manier om te leven of het zal goed gaan voor je leven als je op deze manier leeft. Nee, ze waren ernstig. Er waren ernstige gevolgen als Israël de wetten overtrad. Bijvoorbeeld straf van overspel in Leviticus 20 vers 10 lezen we, was de dood. Dus het was niet zomaar een handleiding, dat was serieus, dit was ernstig. En de boodschap die we lezen in in het Oude Testament die herhaald wordt, continu, is het volgende. Als je een relatie wil aangaan met een heilige God, dan moet je aan de wet houden. Als je een relatie wil aangaan met een heilige God, waarin dat er geen zonde is, waarin dat er geen duisternis is, moet je aan de wet houden. En herhaaldelijk wordt het heel duidelijk dat Israël keer op keer faalt en kan zich niet houden aan de wet. Maar dan komt Jezus, de Messias. En hij is de enige persoon in de geschiedenis die heeft zich volledig aan de wet kunnen houden. In het Nieuwe Testament staat er verschillende keren dat in hem, in Jezus, was er geen zonde. Jezus had nooit de wet gebroken. Dus Jezus voldoet aan de morele eisen van de wet. Dus de conclusie van die eerste gedeelte van onze preek deze morgen is dat Jezus heeft de wet niet afgeschaft, maar heeft deze vervuld. Maar Jezus gaat nog verder dan dit. We gaan even opnieuw vers 18 tot 20 lezen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jotta of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk van God. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk van God. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk beslist niet binnengaan. Dus Jezus heeft niet alleen de wet niet afgeschaft, maar, zegt hij hier, de wet in zijn geheel blijft geldig ook vandaag. Dat is misschien een beetje een shock voor sommigen van ons, want je zal misschien onmiddellijk beginnen denken, oh, betekent dit dat we moeten de ceremoniële wetten opnieuw beginnen, dat we moeten offers brengen opnieuw, dat we moeten vrouwen stenigen of wat dan ook. Maar we zullen zien. Jezus zegt, geen jotta of titel zal voorbij gaan. Nu, jotta, dat was het Griekse woord voor jod. En jod was de kleinste letter in het Hebreeuwse alfabet. En titel, dat was waarschijnlijk gelijk aan een komma in het Hebreeuws. Dus Jezus zegt, zelfs geen klein detail, zelfs geen de kleinste letter zal voorbij gaan of afgeschaft worden. Ook dat blijft geldig na de komst van de Messias. Hij zegt eigenlijk, het is alleen maar na deze wereld voorbij gaat, dat het Oude Testament niet meer geldig is. En dan in vers 19 waarschuwt Jezus voor liberalisme, dat denken dat wetten niet belangrijk zijn. Hij zegt, zelfs de meest eenvoudige, geringste wetten mogen niet afgeschaft worden. En een persoon die dat doet, die wordt weinig beloond in het koninkrijk van God. En dan komen we eigenlijk aan de hoogtepunt van onze passage. Vers 20. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de fariseeën, zult u het koninkrijk niet binnengaan. Wat legt Jezus de lat hoog? Onze gerechtigheid moet nog hoger zijn dan die van de fariseeën. Nu, de fariseeën waren zeer bekend voor hun vroomheid. Als er iemand was die zijn hemel verdiende, het waren de fariseeën. Dus het lijkt onmogelijk dan voor de gewone mens om aanvaard te zijn door God. Wil Jezus hier dan zeggen dat we moeten superheilig zijn? Is Jezus dus toch eigenlijk een voorstander van het wetticisme? Draait het toch allemaal om regels? Moeten we toch dan de wet allemaal volgen, indien het toch nog haaldig is vandaag? En misschien om het nog moeilijker te maken voor ons, eindigt Jezus deze hoofdstuk met het volgende. Wees dan volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Heeft God de lat te hoog gelegd voor ons? Maar ik denk dat velen zo denken, velen geloven dat christen zijn is een zware last. Dat het betekent allemaal regels volgen. dat het saai is, want het draait allemaal om regels. En ik denk dat er ook christenen zijn die dit geloven. En die rondwandelen gedeprimeerd, gebukt onder de zware last van hun zonden. Ze zijn nooit goed genoeg. Ze voelen zich nooit goed genoeg. De lat ligt gewoon te hoog. En misschien nog erger, sommigen dan proberen anderen te belasten met dezelfde juk en ze oordelen over anderen. Maar deze mensen hebben de boodschap van Jezus niet goed begrepen. En als je je christelijke geloof ervaart als een zware juk die je moet dragen, dan heb jij het evangelie niet goed begrepen. Maar dan heb je natuurlijk die andere extreem van het liberalisme. En zijn er ook christenen die denken, ja, Jezus heeft toch alles gedaan, ik hoef niks meer te doen. Ik kan gewoon lekker uitrusten. God gehoorzamen of een heilig leven, ja, dat is als je het kan doen, maar het is niet echt nodig. Want we leven in genade, dus alles wordt toch vergeven. Maar dat leidt tot onverschilligheid. En tot een zwakheid in ons geloof. Dat is eigenlijk zoals die persoon die Jezus beschrijft in vers 19. Die bekend staat als de minste. Als een zwakke christen, wat we soms noemen een vleeselijke christen. Beide groepen hebben het evangelie niet goed verstaan. Dus hoe moeten we dan deze schijnbare tegenstrijd in deze passage begrijpen? Tussen die twee extremen. Van het wetticisme, wetten volgen, aan de genade. We leven onder genade, maar de wet is nog steeds van toepassing. Hoe is dat mogelijk als we toch blijven tekortschieten? Niemand is toch perfect? Ik hoor regelmatig, ik ben maar een mens. Alsof dat al een excuus is. Maar genade betekent niet dat God onze tekortkomingen door de vingers ziet. De wet is nog steeds van toepassing, ook vandaag. We moeten teruggaan naar het begin. Jezus die zich voorstelt als een nieuwe wetgever. Jezus wil hier aantonen dat hij heeft de autoriteit om de juiste interpretatie van het Oude Testament te openbaren. Omdat hij is het Oude Testament in vervulling. De Farizeeën hadden een verkeerde interpretatie van het Oude Testament. Zij dachten dat God volgen draaide om regeltjes, om wetten te houden. Maar Jezus zegt dat de kern van de wet is het houding van het hart. De kern van de wet is ons hart, de houding van ons hart. En we zullen zien als we later verder in deze passage gaan lezen en studeren, dat Jezus geeft in de rest van hoofdstuk 5 concrete voorbeelden vanuit de wet, waarin hij aantoont dat voor God draait het niet om regeltjes, maar om ons hart. Wat ons hart is tegenover hem. De gerechtigheid die God zoekt en waarover Jezus spreekt in vers 20, is niet een gerechtigheid zoals de Farizeeën hadden die gebaseerd was op externe regels. Nee, het is een gerechtigheid van het hart. Het is een gerechtigheid van het hart. Het is God liefhebben en vanuit die motivatie, vanuit die drijfkracht, gehoorzaam zijn aan zijn wetten. Dit is dus de sleutel om die tegenstrijd, schijnbare tegenstrijd, te verstaan. Genade is niet vrijheid buiten de wet. Genade is de kracht van de Heilige Geest om de wet te gehoorzamen uit liefde voor God. Wet en genade samen. Ze zijn niet tegenstrijdig. En het is door genade dat wij mogen de Heilige Geest ontvangen. En het is de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, die alles bewerkt, die het doet in ons. De Heilige Geest, als we de Heilige Geest ontvangen, de Heilige Geest zal twee dingen doen in ons hart. Eerst, hij zal ons liefde geven voor God en voor zijn wetten. Dat is het willen. En ten tweede, de Heilige Geest geeft ons de kracht om de wet te gehoorzamen. dat is het werken. Het willen en het werken zal God doen in ons. Omwille van de Heilige Geest die in ons leeft. Met andere woorden, de Heilige Geest verandert ons hart. Dus hoe kunnen we dan deze passage toepassen vandaag? Well, ik denk, ieder van ons heeft de neiging, zoals ik al gezegd heb, tot een van die twee extremen. Het liberalisme, het idee dat wetten zijn niet zo belangrijk, God zal je toch vergeven. Wel, oorzaak van dat soort denken is een gebrek aan liefde en een onbegrip van Gods genade. Wanneer wij een diep besef hebben wat God heeft gedaan voor ons, wat het heeft hem gekost om zijn enige zoon te geven, een diep besef van zijn liefde voor ons, dan zullen we hem willen lief hebben. En zullen we willen gehoorzamen. En niet hem kwetsen door zijn geboden te overtreden. Dus als je worstelt met zonde in je leven, en je herhaaldelijk blijft vallen in slechte patronen of wat dan ook, de antigif is zeker niet meer wetten. De antigif is zeker niet wetticisme. Denken van, ik ga het oplossen op mijn eigen kracht. Ik moet gewoon een beter christen zijn. Ik moet gewoon een beter christen zijn. Nee, antwoord is een dieper begrip en besef van Gods liefde voor jou. Maar de andere neiging is een neiging tot wetticisme. Het idee van, ik moet presteren om aanvaard te zijn door God. Ik moet bepaalde dingen doen, ik moet regeltjes volgen, ik moet wat dan ook naar de kerk gaan, ik moet een goede mens zijn om aanvaard te zijn door God. Als dit iets is dat je mee worstelt, dan heb je de rol van de wet niet goed begrepen. Want door de wetten te volgen, geraakt niemand het koninkrijk van God binnen. Jezus is heel duidelijk. Wetten volgen is niet het antwoord om God te leren kennen. Het maakt een relatie met God onmogelijk, omdat je toch nooit goed genoeg zal zijn. Opnieuw, dezelfde oorzaak als met liberalisme. Het heeft te maken met een gebrek aan liefde. Want de oorspronkelijke bedoeling van de wet was om te tonen hoe wij God kunnen liefhebben. De wet werd gegeven om te tonen hoe wij kunnen God liefhebben. Dus de oorsprong is liefde. Het draait om liefde voor God. Ik wil afsluiten met diezelfde zin die ik heb al genoemd. Genade is niet vrijheid buiten de wet. Het betekent niet dat we kunnen doen wat we willen. Genade is de kracht van de Heilige Geest om de wet te gehoorzamen uit liefde voor God. Laten we samen afsluiten in gebed. Heer, we zijn dankbaar voor uw genade. Heer, het betekent dat wij niet hoeven te presteren. Het betekent dat wij mogen komen zoals we zijn, in uw aanwezigheid. Dat we worden aanvaard zoals we zijn, met al onze tekortkoming, als uw kind. Maar tegelijkertijd, Heer, we beseffen dat u verlangt ernaar dat wij een heilig leven hebben en leiden. Heer, dat wij heilig zijn, volmaakt zijn, zoals u volmaakt bent. Heer, en wij worstelen daarmee. Ieder van ons worstelt nog steeds met foute keuzes of zonden. Maar Heer, het is ons verlangen, het is het verlangen van ons hart om te gelijken op u. Om die antwoord te krijgen, die woorden te horen, goed gedaan. Om te weten dat u tevreden bent met ons, omdat wij hebben u gehoorzaamd. Heer, we bidden dat we mogen openstaan voor de werking van uw Heilige Geest. Om ons de liefde en de kracht te geven om u te gehoorzamen. iedere dag van ons leven. In Jezus' naam. Amen.
Goed, we gaan naar ETS. Lukt het? Dus ETS is opnieuw, gaat opnieuw van start. Op twee data zijn er in september uiteraard. Oud Testament op donderdag 15 september. En de bedoeling is van ETS, u ziet het hier staan. Oké, goed. Kennis en ervaring van het geloof overbrengen. Discipelschap eigenlijk en Gods woord leren kennen in 4 jaar tijd doorheen de hele Bijbel gaan. En degenen die het gevolgd hebben hier, maar vele andere studenten in het land, er zijn er ondertussen honderden die het gevolgd hebben. Die zijn zo gezegend. U vindt een paar getuigenissen ook in het blad Verbinding. En u ziet alles op een rijtje hier in de PowerPoint. 7 locaties onder andere hier in de Pottenbakker. En u ziet de data staan, 15 en 24 september, dus Oude en Nieuw Testament. U kunt dan gratis komen naar een proefles om een keer te zien wat het is. En hier ziet u ook de prijs staan. U kunt mogelijk korting krijgen als u in aanmerking komt. Goed, cyclus van 4 jaar. Hier zijn de Bijbelboeken voor dit jaar, dus beloofd, de profeten. Echt de moeite waard. U gaat dan ook in 4 jaar echt uw Bijbel helemaal lezen. Dat is ook al heel iets. En u krijgt dan uitleg over elk Bijbelboek. En zo kunt u graven in Gods woord, gezegend worden en het zelf ook doorgeven aan anderen. Goed, dat is het.
Dan rest me niks anders dan jullie nog een fijne zondag toe te wensen.